Ik zei dat wel zo, gemeente. En net zo even als aankondiging bij deze zondag. We slaan vanavond de Bijbel open. En we gaan kijken hoe de schrift ook eigenlijk deze zondag ondersteunt. Maar we lopen tegelijkertijd vanavond dan wel tegen een groot probleem aan. Namelijk dat nergens in de Bijbel het woord kinderdoop staat. Nog dat in de Bijbel en vooral in het Nieuwe Testament de opdracht staat om de kinderen te dopen. Het staat er niet. U kunt bladeren wat u wilt. Er staat nergens in het Nieuwe Testament: laat de kinderen dopen. En er staat ook nergens in het Nieuwe Testament iets over kinderdoop. Het woord kinderdoop. Wat er wel staat vanavond, als het gaat over de doop, en laten we daar maar mee gaan beginnen. Dat is bijvoorbeeld in Lucas of in Markus 16. Ik wil het toch even met u lezen aan het begin van de preek. Ook omdat ik zeker weet dat deze tekst in ieder geval bij een aantal, en vroeg of laat ook bij u, wel een keer zal langskomen als het gaat over de kinderdoop. Het staat in het laatste gedeelte van Markus 16. Laatste hoofdstuk dus ook van het evangelie. Wat de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt in Markus 16 vers 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Dit staat er dus wel. Eerst geloof. Nou, dat konden we vanmorgen aan Boas en Olivia, die twee kleine babytjes die vanmorgen gedoopt werden, niet vragen: geloof je? Ze kunnen niet eens praten. Nou, die staat er dan toch maar zwart op wit in Markus 16, vers 16. Die geloofd zal hebben, dus eerst geloof, kunnen belijden van je geloof, en gedoopt zal zijn. Zal zalig worden. Dat zegt de Bijbel wel. Niets over het dopen van kinderen. Opdracht. Bevel. Het woord kinderdoop komt in het Nieuwe Testament niet voor. En dit staat er wel. Doen we niet iets verkeerds in onze kerk? En is het niet waar dat we eigenlijk alleen maar een stukje gewoonte, traditie met elkaar in stand houden? Ook hier in de Bethelkerk. En is dat dan misschien ook niet de oorzaak waarom zo dat waar is? Maar laten we ervan uitgaan dat dat waar is. Dat veel ouders, dat is dan de suggestie, de gedachte die dan uitgesproken wordt, ook maar wat doen bij het doopvond. Ja, ze doop omdat dat van hun verwacht wordt. Dat hoort dan zo bij de gemeente. Christelijk Gereformeerd, Sliedrecht Bethel. Dan worden kinderen gedoopt. Ben je daar lid van, dan doe je dat. En voor de rest denk je niet zoveel na. En is dat ook niet een oorzaak? Ik trek die lijn dan ook maar meteen wat verder en wat breder door. Dat is dan de tweede gedachte die vaak wordt uitgesproken, dat er in de kerk zoveel geestelijke lauwheid is. Zoveel oppervlakkigheid. Men doet gewoon maar wat. Twee keer naar de kerk, je doet door de week wat je best. En voor de rest leef je wat. Af en toe lees je uit de Bijbel, je bidt. Maar het stelt voor de rest niet zo heel veel voor. Heeft dat dan niet te maken met de praktijk van de kinderdoop? Moeten we er dan inderdaad niet naartoe dat we eerst van iemand vragen dat hij bewust is van wat hij doet? Kan vertellen wat er in zijn leven gebeurd is? Nou, dat ligt ons wel een beetje, of niet, gemeente? Je moet toch wat kunnen vertellen. Hoe God in je leven begonnen is. Hoe je wederom geboren bent. Hoe je van dood levend wordt gemaakt. Hoe je het ware geloof mocht deel krijgen. En zo ook Christus mocht omhelzen. En dat was teken daarvan. En in lijn van Markus 16, vers 16. De doop laten plaatsvinden. Eerst geloof. Eerst bekering. En dan pas de doop. Het raakt hier en daar. Laat ik dat vanavond ook maar gewoon benoemen. We kijken af en toe ook gewoon eens in een spiegel. Het raakt hier en daar ook gevoelens in de breedte van de gereformeerde gezinten, vooral in de rechterflank. Het idee dat je wat moet vertellen, de weg die God met je is gegaan ook moet kunnen vertellen, voordat je überhaupt wat mag zeggen, dat gevoel leeft ook onder ons. En dat is ook een van de oorzaken waarom in de achterliggende jaren ook hier in deze omgeving en ook in deze gemeente de geloofsdoop voet aan de grond heeft gekregen. Het raakt ergens het geestelijke wat hier en daar scheef getrokken is. Je moet kunnen getuigen. Maar goed, dan zijn we er nog niet vanavond. De Heidelberger zegt, waarom laat men de jonge kinderen dopen? Laat ik vanavond eerst maar gewoon eens beginnen met een hele nuchtere opmerking. In het Nieuwe Testament staat inderdaad niets over een bevel over de kinderdoop. Laat de jonge kinderen dopen. Zo staat er in het Nieuwe Testament ook geen verbod dat de jonge kinderen niet gedoopt mogen worden. Er staat geen bevel. Je moet de jonge kinderen dopen. Er staat ook geen verbod. Je mag ze niet dopen. En dat heft het een tegen het ander op. En dat betekent dat we vanavond niet op zoek moeten gaan naar een uitdrukking, zo even terloops in het Nieuwe Testament, wat er dan een beetje op lijkt. Maar dat we terug moeten naar de basis van de schrift. Je kan het ook zo zeggen, en ik ga dat ook vanavond uitwerken, dat het Nieuwe Testament dat ook niet wil zeggen. Je moet de kinderen dopen. Omdat het zo vanzelfsprekend is dat de kinderen er gewoon bij horen. Daarom staat er geen gebod. En daarom staat er ook geen verbod. Ze horen bij het gezin van de gemeente. Bij het gezin van God. En met ik dat zeg, gemeente, en ik zal vanavond ook een aantal dingen gewoon vanuit de praktijk naar voren halen, en dat liggen tegen de schrift, denk ik aan dat moment dat een predikant een keer meemaakte die in gesprek was met een vader van een gezin met kinderen. Vader had besloten om zich opnieuw te dopen, zo zei de dominee dat. En vader zei zelf, ik laat me niet opnieuw dopen, ik word nu echt gedoopt. En in dat gesprek ging het niet alleen over de keus van vader en daarachter ook van moeder, maar op een gegeven moment vroeg die predikant aan die vader, zeg, wat doe jij eigenlijk tijdens die doopdienst met je kinderen? Nou, zegt die vader, ja, daar heb ik geen oppas voor, die zitten er gewoon bij. En toen vroeg die predikant, waar zitten je kinderen dan als jij in dat zwembad gedoopt wordt? Oh ja, aan de zijkant. Die zitten ernaast. Op een bank. Mogen toekijken. Waarom dan? Nou ja, ze horen er nog niet bij. Hoort u wat daar gebeurt, gemeente? En die staat vanavond ook gewoon een mens, ook een vader. Je moet er toch niet aan denken dat jij met je keus als vader en als moeder je kinderen ernaast zet. Er buiten plaatst. Ze mogen natuurlijk meedoen met alle activiteiten in zo'n gemeente. Maar ze horen er nog niet bij. Het strijdt denk ik niet alleen met je vader en moeder gevoel, dat strijdt ook met wie God is. En daarvoor moeten we vanavond wel terug naar de schrift. Hoe spreekt God over kleine kinderen? Dat is een van de redenen, gemeente, waarom we vanavond ook bij Genesis 17 zijn begonnen. Laten we dat hoofdstuk maar nog even opslaan. Genesis 17. Als de Heer dan tegen die grote Abraham, want zo kijken we tegen hem op, een vader der gelovigen, groot in het koninkrijk van God, dat bevel geeft om zich te laten besnijden, dan legt de Heer ook uit aan Abraham waarom hij dat bevel geeft. En het eerste wat opvalt is dat hij direct in de uitleg bij Abraham heel zijn gezin, heel zijn huis, zijn personeel erbij trekt. Hij zegt dan tegen Abraham, en ik lees vanaf vers 9, voort zei de God tot Abraham, jij persoonlijk, nu zult mijn verbond houden. En direct na die eerste persoonlijke aanhef trekt de Heer het breder. Gij en uw zaad, uw nageslacht, uw kinderen na u, in hun geslachten. Realiseert u zich even dat Abraham nog maar één kind heeft? Eén kind. Zijn echte kind. Naast Ismaël. En God spreekt hier al over nakomelingen. Geslacht. De Heere zegt dan, dit is mijn verbond dat jullie houden zult tussen mij en tussen u. En dan staat er geen punt. Maar dan gaat het in één adem verder. Tussen mij en tussen uw zaad. Na u. Dat al wat mannelijk is, u besneden worden. Gij zult het huis van uw voorhuid, vlees van uw voorhuid besnijden. En dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. En dan begint de Heere niet bij Abraham, die besneden moet worden, maar dan begint de Heere bij een babytje van 8 dagen oud. Ja, die ligt op dit moment nog niet in de tent van Abraham. Maar God kiest heel bewust dat lage niveau van een kind van 8 dagen uit, om van daaruit de breedte, de rijkwijde van het verbond uit te werken. En komt dan aan het slot van zijn uitleg weer terug bij Abraham. Wat ook opvalt trouwens hier in Genesis 17 is dat de Heer het niet alleen beperkt tot Abraham en zijn gezin, maar het ook breder trekt naar het personeel. Kijkt u maar mee, vers 13. De ingeborene van uw huis, de gekochte met uw geld, dus de slaaf die u gekocht heeft op de markt en die gaat dienen in uw tent, hij zal besneden worden. Maar wat ook heel gebruikelijk was in deze tijd, dat je bijvoorbeeld een echtpaar als slaaf, een slavin, als dienstknecht en als dienstmaagd had, die woonde bij in dat tentenkamp, in ook een eigen tent, en ook daar worden kinderen geboren, de ingeborene, zo heet dat hier, ook hij, ook dat jongetje van 8 dagen oud, dat geboren is uit een huwelijk tussen slaaf en slavin, die niet afkomstig zijn uit het geslacht van Abraham. Denk aan Eliezer. Ook hij is besneden. Over het allereerste moment trekt God het verbond in de breedte van Abrahams huis. En kiest hij, verkiest hij direct het kind. De kinderen. U wil het wel eens gebeuren als je zoiets behandelt op de catechisatie. En zo'n vraag krijg je ook als buiten de catechisatie. Omdat jongeren zeggen, ja maar dominee, hier wordt alleen een zoontje besneden. Jongetje. Hoe zit dat dan met de meisjes? Die worden niet besneden. Horen die dan wel of niet bij het verbond? Ook in het nageslacht van Abraham worden meisjes geboren. Eén daarvan kennen we bij naam, Genesis 34, laten we maar even kijken. Dat is de kleindochter van Abraham, de dochter van Jacob, Dina is haar naam. Dina zit in de leeftijdsfase dat ze om zich heen gaat kijken. Hoofdstuk 34, vers 1. Ze trekt erop uit, staat er, om de dochteren van dat land te bezien. En dan wordt er een hele merkwaardige uitdrukking gebruikt. Ze gaat niet alleen naar buiten om zelf rond te kijken. De leeftijdgenoten, de meisjes van haar leeftijd, hoe zien die eruit, hoe kleden die zich, hoe gaan ze door het leven. Maar het Hebreeuws wil ook heel bewust andersom gelezen worden. Dienaar gaat erom uit om ook zelf bekeken te worden. Kijken en bekijken. En zo loopt in de kijker van een jongen in Sichem, een kroonprins. Die neemt haar, ligt bij haar, niet tegen haar zin in. Ze hebben gemeenschap. Hier wordt het woord verkrachten gebruikt om duidelijk te maken dat er iets gebeurt voor het huwelijk, wat binnen het huwelijk hoort. Dina ligt niet tegen haar zin met die jongen in hetzelfde bed. Dat blijkt ook, want als die jongen vervolgens contact zoekt met de familie van Dina en met die vader en die broers in gesprek gaat, heeft hij Dina op zijn hand. Ze staat achter zijn verzoek. En die jongens die zeggen dan, vers 14 zit ik nu, wij kunnen onze dochter en ons zusje niet zomaar aan je meegeven, want, en dan motiveren ze het, waarom niet, wij zullen deze zaak niet kunnen doen dat wij onze dochter aan een man geven zouden die de voorhuid heeft, die onbesneden is. Want dat is voor ons een schande. En dan doen ze dat voorstel dat heel die stad Sichem zich moet laten besnijden, zodat ze wat dat betreft weer op gelijk niveau met elkaar staan en de weg geopend is, dat Dina die hoort bij het huis van Abraham, waar het teken van het verbond de besnijdenis is, waardoor Dina ook begrepen is bij de familie van Abraham, uitgehuwelijkd kan worden aan iemand uit Sichem. Al is Dina zelf niet besneden, zij behoort wel bij de besnedenen. En daarom kunnen hun broers zeggen, op dit moment kan ze niet trouwen met een onbesnedene. Hier komt trouwens ook de gedachte van Paulus vandaan in 1 Korinthe 7. Dat we geen juk met een ongelovige. Nieuwtestamentisch woord voor onbesnedene mogen aangaan. Dat je geen verkering en niet in het huwelijk kunt treden met iemand die zich niet wil laten dopen en bij de gemeente van Christus wilt voegen. Daar rust Gods zegen niet op. Dat zeg ik niet. Dat is de lijn van de schrift. Je manier van spreken, gemeente, ook als het gaat om meisjes en vrouwen die behoren bij Israël, kom je ook in het Nieuwe Testament tegen. Denk bijvoorbeeld aan een uitspraak van de Heer Jezus in Lucas 16, wanneer hij het heeft over een dochter van Abraham. Denk bijvoorbeeld aan Petrus in zijn eerste brief aan de gemeente in Babylonië, de verstrooide. Mensen vanuit de Joodse, Jeruzalemse gemeente die door de vervolgingen van Saulus verstrooid zijn geraakt en onder de hoede van Petrus terecht zijn gekomen. En als hij deze mensen aanschrijft en hen ook richtlijnen geeft met het oog op het huwelijk en het huwelijksleven, vertelt hij onder andere dat een vrouw, zo staat het dan in onze vertaling, een zwak vat is. Letterlijk staat er een kwetsbare kruik. Die in de dagen van Petrus gebruikt wordt om kostbaarheden te bewaren. En Petrus zegt dat dan ook, dat een getrouwde man met zijn vrouw in het huwelijk is getreden, dat hij met haar om moet gaan als met een breekbare vaas. Nou, daar ga je niet mee gooien. Die zet je ook niet met een klap op tafel. Die draag je heel voorzichtig. En in die breekbare kruik, zegt Petrus in zijn brief, zit een schat. Schat van de godzaligheid. En op het moment als die vaas breekt, of er slaat een barst in, omdat u of ik als man op een onverantwoorde manier omgaan met onze vrouwen, dan zegt Petrus heel nadrukkelijk, dan worden de gebeden van de man verhinderd. God sluit zijn oor voor het gebed van die man die het leven van zijn vrouw beschadigt. En in datzelfde gedeelte spreekt hij de vrouwen aan als dochteren van Sara. Weer die verbondstaal. Dochteren van Abraham. dochteren van Sara. En van meet af aan is het in het Oude Testament duidelijk dat de vrouwen er ook gewoon bij horen. En als teken dat ze erbij horen, draagt de man het teken. Maar wordt heel het volk door God aangesproken als mijn volk en mijn Israël. En zult gij een koninklijk, priesterlijk volk zijn, wandelend voor Gods aangezicht. Wat ook duidelijk is trouwens, is dat van meet af aan alle kinderen erbij behoren. Dat wordt niet alleen hier duidelijk in Genesis 17. De kinderen horen er direct bij volgens de Heere. Ze zijn in het verbond begrepen op het moment dat ze ontvangen worden in de moederschoot. En 8 dagen na de geboorte krijgen ze een teken daarvan dat ze bij het verbond horen. Maar ook in het Oude Testament kom je de rijkwijde daarvan op verschillende manieren tegen. Heel positief, maar soms ook heel aangrijpend. En ik wil 1 voorbeeld naar voren halen om dat te illustreren. Ezechiël 16. Ezechiël 16. Dan zitten we in een ander moment van de geschiedenis van Israël. Tijd van de ballingschap. 10 stammenrijken is al lang weggevoerd. Jeruzalem staat op het punt van vallen. En Ezechiël is door de Heere geroepen. Een van de kanalen in Babel, rivier Gebar. En daar vertelt hij aan de ballingen die samen met Ezechiël daar verkeren dat de stad zeker verwoest zal worden door God. En hij maakt ook duidelijk in opdracht van de Heere wat de reden daarvan is. En een van die redenen wordt hier in Ezechiël 16 uitvoerig beschreven. Ezechiël beschrijft wat er in die dagen in Jeruzalem allemaal plaatsvindt. Het is alsof de stem van de profeet al sprekend langzaam en zeker de stem van God aan het worden is in dit hoofdstuk. En natuurlijk de Heere die op een gegeven moment, zonder dat Ezechiël dat heel duidelijk aangeeft, sprekend verder gaat. Bijvoorbeeld in vers 21, waar Ezechiël vertelt wat er in Jeruzalem gebeurd is onder verschillende koningen. Denk ook even aan de koning Manas. Namelijk dat er in de directe nabijheid van het koninklijk paleis kinderoffers worden gebracht in het dal van Hinnom of Gehenna. En Ezechiël zegt dan het volgende, God spreekt hier, dat gij uw, nee dat staat er niet. Daar staat in vers 21 dat gij mijn kinderen overgegeven hebt, gelegd hebt, die gloeiende armen van dat afgodsbeeld, waar die kleine babytjes levens worden verbrand. Dat gij mijn kinderen geslacht hebt, hebt ze overgegeven. Als gij dezelfde voor hen door het vuur hebt doen gaan. Door het vuur liet verteren. God zegt, dat was niet jouw zoon. Dat is mijn kind. Dat waren niet jullie dochters. Dat zijn mijn dochters. En dat zegt de Heere bij monden van de profeet niet alleen om het volk aan te klagen en zo schuldig te stellen, zodat het volk, als ze zo meteen ook weggevoerd worden, voor zover ze nog in leven zijn, naar die verwoestende werking van de Assyriërs is, die alles omvertrekken in Jeruzalem, ook weten wat de reden is dat ze in de ballingschap worden gevoerd, als een soort aanklacht. Nee, deze woorden reiken veel verder. Het zijn niet alleen mijn kinderen, zegt de Heere. Het waren jullie leenpanden, ik leende ze uit. Ook toen ze in dat vuur lagen, waren het mijn kinderen. En toen ze het leven lieten, bleven het mijn kinderen. En ik trek die lijn maar door. En daarom zijn deze kinderen op dit moment ook boven. Krachtens het verbond. Het zijn mijn kinderen, zegt God. En daarom geef ik ze niet over aan de Moloch. Al deden jullie dat wel. De rijkwijde van het verbond gesproken. trek heel even een lijn. Aan twee kanten. In de eerste plaats een lijn naar die ouders die worstelen met de vraag, waar is mijn kindje? Het overleden is in de moederschoot. Of kort na de geboorte. Kijk eens wat God hier zegt in dit hoofdstuk. Tegen goddeloze ouders. Die wel het teken van het verbond dragen. Ze zijn en blijven Israël. Maar zich uitleven in de zonden op een manier die ons doet eisen. En dan nog schrijft God deze kleine kinderen niet af. Maar zegt, ze zijn en blijven van mij. We hebben geen tekst nodig om te weten waar ons kindje is. Dat kan. God kan dat op een bijzondere manier laten zien. Vanuit een tekst. Dat meerdere kinderen van de Heere getuigen dat het kind goed weg is. Maar hoe zit het dan met die ouders die nooit iets hebben gehoord? Geen tekst, nog taal, nog teken. Denk aan die moeder die dat een keer tegen me zei, dominee, in de dagen. Daarna bleef het zo stil. Er kwamen verschillende van Gods volk over de vloer, maar niemand zei wat. Ik zeg, wat zei God dan? Wat zei God dan? Als een volk zwijgt, zwijgt hij nog niet. Ik denk ook even als een andere lijn, en ik weet niet of ze hier zitten, maar in mijn vorige gemeente zaten ze er wel. En die moeders die hun eigen kindje hebben omgebracht in de moederschoot in een abortuskliniek. Ze waren toen al lid van de gemeente. Het komt ook onder ons voor gemeente. Misschien ook wel in deze gemeente. Of ze leefden toen nog midden in de wereld. Als de Heer nou in je leven gaat werken, dan krijg je daar schuld over. Want het is moord. Maar kijk nou eens vanavond naar dit stukje hier in de schrift. Zou dat voor u ook geen betekenis hebben? U liet uw kind omkomen. En God zegt hier, ze zijn van mij. Mag ik even een nuchtere opmerking tussendoor zeggen, gemeente? Wat is het eigenlijk vreemd, hè? Dat we ons vanavond moeten bezighouden over de vraag of kleine kinderen wel of niet bij God horen. Bij deze God. Dat we ons in 2017, waar zoveel op onze kinderen afkomt, hiermee moeten druk maken. Vraag in zondag 27 had er niet hoeven staan. Als we bij de schrift waren gebleven. Dat gaat trouwens niet alleen voor het Oude Testament. In het Nieuwe Testament kom je diezelfde gedachte ook tegen. Kinderen horen erbij, tot de kleintjes toe. Ik wil maar één voorbeeld even samen met u bekijken, ook vanwege de tijd. En ik blader met u naar het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 7. 1 Korinthe 7. Dat is een gemeente waar u en ik geen lid van willen worden. Wat daar gebeurt in deze gemeente, dat tart elke beschrijving. Op alle mogelijke manieren is het mis in deze gemeente. Dwalingen, en als mensen gaan dwalen, dan is dat ook een andere levensstijl, daar heeft Paulus ook mee te maken. En toch in die gemeente zijn er nog verschillende, die hoor je niet op de voorgrond, die tref je wel aan in de binnenkamer. Wij vonden voorbeeld het gezin van Stefanas. Een gezin waarvan Paulus zegt dat hij daarvan dat huis van Stefanas en dus ook de kinderen heeft gedoopt, daar kom ik straks nog op terug. Je merkt in deze brief dat Paulus bestookt wordt met vragen uit die gemeente, ook rondom het huwelijk. Daar gaat hoofdstuk 7 over en over vragen als echtscheiding wordt ook hier behandeld. We zullen het zo ook even lezen, zonder er uitvoerig bij stil te staan. Het heeft ook alles te maken natuurlijk met de setting van deze gemeente. Een gemeente die nog maar net ontstaan is. En dan gebeurt het heel vaak dat in zo'n gemeente, denk ook even jongelui aan het zendingsveld en het evangelisatiewerk, dat uit de gezin lang niet iedereen naar de kerk of naar zo'n zendingspost gaat. Maar soms alleen maar een moeder met een paar kinderen of een vader met een paar kinderen. En nu is in deze gemeente de vraag ontstaan, hoe zit dat nou? Als die vader of die moeder zich bij de gemeente heeft gevoegd, die heeft catechisatie gevolgd, dat wordt ook in deze tijd gegeven, heeft belijdenis gedaan, is dus volwassen gedoopt, maar die kinderen zijn nog niet gedoopt. Horen die er nu wel? Of horen die er niet bij? We gaan het gewoon lezen. Kijkt u maar met me mee. Daar staat, en ik lees vanaf vers 10, waar Paulus eerst ingaat op echtscheiding. Mag je scheiden wanneer je man niet naar de kerk gaat? Of je vrouw niet naar de kerk gaat? Dan gaat Paulus daar als volgt op in. Hij zegt tegen de getrouwde, die gebied ik, niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheiden. En indien zij ook scheidt, dus echt scheidt, dat ze ongetrouwd blijven. Dat is een van de redenen waarom een tweede huwelijk kerkelijk niet bevestigd kan worden. Vanwege dit vers. Indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven. Of met de man verzoenen. En dat een man de vrouw niet verlaat. Terwijl hier gaat het dus om een andere reden dan overspel. Maar de andere zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dus die vrouw laat hem vrij, of die wel of niet naar de kerk gaat en meedoet in het gemeenteleven, zich laat dopen en belijdenis heeft gedaan, dat hij haar niet verlaat. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaat. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw. Lees ik dat goed, gemeente? Ongelovig, dat betekent de Korinthe, een vrouw die dus naar de tempel van de afgoden gaat. Die meedoet in de levensstijl van Korinthe. Is geheiligd door de man. En omgekeerd. En dan staat er in vers 14, want anders waren uw kinderen onrein. Maar nu zijn zij heilig. Wat betekent dat woordje heilig? Zijn dat dan ook heilige kinderen? Laat ik gewoon een voorbeeld noemen uit de praktijk. Komt de moeder thuis uit de avonddienst. Vader zit met de kinderen op de bank naar Studio Sport te kijken. En dan zinkt de moed toch in je schoenen, of niet? Heb je net gezongen, je wordt de rust geschonken. Je even boven het leven uitgetild. Je komt thuis en je staat met twee benen op de grond. Zo'n moeder kijkt met moederoog. Ziet haar kinderen daar zitten. En die stelt dan ook die vraag. Is er dan geen hoop voor mijn kinderen? Paulus zegt, die kinderen op de bank, achter dat beeldscherm, kijkend naar Studio Sport, zijn heilig. Dat betekent niet dat ze bekeerd zijn. Dat betekent dat ze door die moeder, die in dat huis woont en een eenheid vormt met haar gezin, waar het hart klopt als moeder bidt in de binnenkamer, waar het woord klinkt als moeder leest, als het kan aan tafel, en anders voor zichzelf. Daar woont God. En hij heiligt dat gezin. Dat is de kracht van het verbond, gemeente. Ook al zijn die kinderen nog niet gedoopt. Ze horen erbij. Omdat de Bijbel uitgaat van de eenheid in het gezin. Het huwelijk en de kinderen er dus gewoon bij horen. Zo vanzelfsprekend is het in de schrift. En in 2017 is het zo onvanzelfsprekend geworden. Dat je zo kijkt naar je gezin. Als een één huis. En dat ziet als één huis. Niet bestaan uit allemaal individuen. Die als ze 14, 15, 16 worden. Nou ja, goed, dan moet ze zelf uitzoeken. Hè, ze hebben de leeftijd. Dat is hun keus. Eenheid. Heilig. Door het verbond. Wat geeft dat trouwens moed, gemeente? Gisteravond zaten misschien ouders weer te wachten. Waar blijft hij nou? Ga je bellen? Voicemail? Ik krijg geen contact. Ik weet niet eens waar hij zit. Vannacht kwam hij thuis. Je lag al op bed, maar je kon niet slapen. Je hoorde het gestommel. Je hoorde misschien ook wat hij gedronken had. Dan lig je daar in je slaapkamer. Mag ik er even op wijzen? Gisteren nacht had je er 3 aan je zij. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Heb je hun aangesproken? Heb je God geprikkeld in zijn eer? Heer, daar komt toch niet mijn kind binnen? Uw kind. Dronk. Waar was hij? Met wie is hij omgegaan? Hoe heeft hij zich gedragen? Ook naar het andere geslacht. Misschien was zijn lichaam bevuild. Het is uw kind. Hij hoort bij dit huis. Maar hij hoort allereerst bij u. De kracht van het verbond, gemeente. Is dat niet de spiegel die ons wordt voorgehouden, ook in de discussie met de geloofsdoop, dat we in de opvoeding, en ik hoop dat dat donderdagavond ook centraal komt te staan, veel te weinig laten liggen. Hoe kunnen we over kinderen praten als het verbond niet doorklinkt? En hoe kinderen we over het woord naar onze kinderen spreken als de doop niet aan de orde komt? En hoe kan ik als vader bidden voor mijn kinderen als ik niets heb waar ik op terug kan vallen? Ik red het niet en u ook niet met deze handjes. We zullen ze moeten vouwen, God aanspreken op zijn woord. En op zijn verbond. Niet of, maar dat God genadig zal zijn. Wat is dat trouwens voor een belofte? Laten we die lijn ook maar zien, gemeente, die juist in het teken en zegel van de besnijdenis en van de doop hetzelfde is. We zagen vanavond al een aantal lijnen lopen, zo vanuit het oude naar het Nieuwe Testament en weer terug. We willen dat vanavond ook heel concreet gaan toespitsen op de inhoud van die belofte. Wat belooft God nou heel concreet? Zowel bij de besnijdenis als bij de doop. Is daar een verschil tussen? Nee, er is geen verschil tussen. Als de Heer het teken en zegel van de besnijdenis in het Oude Testament omschrijft, dan zegt hij daar bijvoorbeeld over dat het niet gaat om de besnijdenis van het voorhuid, maar van het hart in de eerste plaats. Meerdere plekken in het Oude Testament komt dat heel sterk aan de orde. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 30, waar de Heer bijvoorbeeld het volk ook oproept om ook hun hart te besnijden. Het is die uitdrukking, het besnijden van het hart, die ook opgepakt wordt in het Nieuwe Testament. En ik wil dat even met u lezen, Colossenzen 2. Waar Paulus die lijn doortrekt van besnijdenis naar doop. en ingaat op de betekenis van de besnijdenis en van de doop. En hij zegt dan niet tegen die gemeente in Kolosse, goed, met de doop bedoelen we iets anders dan met de besnijdenis. Nee, hij plaatst een is gelijkteken. Juist op dat niveau, de besnijdenis van het hart. Ik lees met u uit Kolossenzen 2. En ik lees vanaf vers 10, Kolossenzen 2, vers 10. Dan zegt hij, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt. Nou, in Kolossen werd niemand besneden. Niemand. Misschien een enkeling vanuit de Joodse volk, maar we weten zo goed als zeker, dat blijkt ook uit deze brief, dat het grootste gedeelte van deze gemeente afkomstig was uit het heidendom. Paulus spreekt hier dus figuurlijk over de besnijdenis. Hij zegt ook tegen die heidenen, jullie zijn ook besneden. Terwijl ze door hem of door een ander zijn gedoopt. Hoe kan Paulus zo figuurlijk over de besnijdenis spreken? Dat kan hij omdat zijn Bijbeltje, het Oude Testament, figuurlijk over de besnijdenis spreekt. Legt hij ook uit, het vervolg van vers 11. Hij zegt dat het een besnijdenis die zonder handen geschied is, dus valt het niet letterlijk op. Hoe dan wel, in de uittrekking van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Niet letterlijk besneden, wel figuurlijk. Wat is dan figuurlijk? Wel dat Christus het mes in uw leven heeft gezet. En de Adams natuur eruit gesneden heeft. Om die nieuwe gehoorzaamheid erin te planten. En tegen die achtergrond herinnert hij die gemeente aan Kolossen aan de doop. Vervolg vers 12. Zijnde met hem begraven, toen stierf je Adam in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid van uw vlees, heiden, mede levend gemaakt met hem. Al uw misdaden, u vergeven. Al is de tekening in het Oude Testament anders dan in het Nieuwe Testament, de besnijdenis van het Oude Testament tegenover de doop in het Nieuwe Testament, de betekenis is hetzelfde. En dat betekent dat onze kinderen, net als in het Oude Testament, wederom geboren moeten worden. En dat God dat nog eens een keer belooft ook. Zomaar even tussendoor, gemeente, geef je dat een plaats. Je opvoeding, je Bijbelvertelling. Wat is het eerlijk als kleine kinderen dat zo spontaan zeggen. Ik hou van de Heer, of ik heb de Heer Jezus lief. Haal dat alsjeblieft niet weg. Ga dat ook niet corrigeren. Laat ze het gewoon zeggen. En omring die woorden met uw gebeden. Maar wat als datzelfde jongetje 14, 15, 16 begint te worden? Je komt erachter dat hij niet meer bidt. Niet meer leest. De meerderheid van onze jeugd tot 20 jaar leest en bidt niet. Dan moet ze wederom geboren worden. Niet als een doffe berusting. Nou ja, goed, je ziet het ook in de praktijk. God moet, nee. God heeft het beloofd. Hij stelde dat als centraal. Toen wij nog zo ontroerd waren over die tere kinderwoordjes, toen dat mannetje 3 was, wist God het al. Als die 16 is, blijft zijn Bijbeltje dicht. En daarom zeg ik nu al, in die doop, dat ik die zonde af wil was. Dat ik het leven van de jongeren wil reinigen. Dat ik dat weerbarstige hart wil wederbaren door mijn geest. Dat ik in hun binnenste een nieuwe gehoorzaamheid wil planten. Die neigt naar de Heere en aan zijn dienst. Laten we daar de Heer op aanspreken. Laten we zo ook centraal stellen wat er in de wedergeboorte naar voren mag komen en wat in de besnijdenis, niet uw vooruit maar uw hart, en in de doop ondergedompeld in Christus, opstaan met hem, moet plaatsvinden in het leven van ons en onze kinderen. Dat staat centraal. Een andere tekening, een veel rijkere tekening. Tekening die ook aan onze meisjes wordt gegeven. Maar ook een tekening die veel concreter is dan het teken van de besnijdenis. Als in vergelijking met het teken van de doop minder zegt en minder benadrukt wat de doop wel zegt. Namelijk van dood levend worden. De laatste lijn vanavond. Vanuit de Heidelbergse Catechismus. Laten we er maar even naar terug gaan, gemeente, naar de Heidelbergse Catechismus. We grijpen zo meteen nog één keer naar onze Bijbel. Ongemerkt zijn we eigenlijk alle gronden nagelopen die in zondag 27 aan de orde worden gesteld als het gaat om de vraag, zal men ook de jonge kinderen dopen? Lees u maar even met me mee in het antwoord. Er staat ja het. Je mag ook zeggen ja natuurlijk. En vanavond zeg ik het ook volmondig. Ja natuurlijk. Kan toch niet waar zijn dat in het Nieuwe Testament de rijkwijde van Gods geest de grenzen doorbreekt tussen Israël en de volk. Waar het woord de wereld ingaat. God opeens kinderen erbuiten plaatst. In het Oude Testament wel. En in het Nieuwe Testament dan niet. Dan heeft Paulus zich vergist. In 1 Korinthe 7. En als hij dan de gemeente van Efeze aanspreekt in hoofdstuk 1 vers 1. Gij heilig. Dan bedoelt hij de hele gemeente mee. En hij spreekt vanuit die ondertoon de kinderen in hoofdstuk 6 vers 1 aan. Dan zegt hij niet, kinderen, ik heb nog een apart woordje voor jullie. Jullie horen er eigenlijk. Nee, dan zegt hij, kinderen, wees u ouders gehoorzaam in de Heere. Verbondstaal, gemeente. Ik kan het echt niet anders maken. Verbondstaal. Ze horen erbij. Er staat in dat antwoord. Want middienst hij zowel aan de als de volwassenen in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn. Wat een zegen, kleine kinderen. Dat je in een gemeente zit waar dit niet ter discussie wordt gesteld. Je hoort er gewoon bij. Dat betekent dat je niet alleen hier mag zingen, samen met grote mensen mag bidden, met grote mensen naar de preek luistert. Wat begrijpen jullie trouwens al heel veel. Dat verrast me heel vaak, gemeente. Als je reacties van kinderen krijgt. Kun je daar soms jaloers op worden. En dan denk je, was ik eigenlijk nog maar zo klein. Gewoon die onbevangenheid. Luther zegt dat ook ergens in een van zijn brieven. Waren we maar kind gebleven. Waren we maar kind gebleven. Wat zegt de catechismus verder? Dat hun door Christus bloed, het gaat om de kinderen, dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Mag ik even een kleine zinspeling maken, gemeente? Een van de dingen die mij toch wel een lichtelijk verbaasd hebben, die eerste maanden dat ik in uw midden was, was dat ik erop aan werd gesproken dat ik in de gebeden ook bid voor kinderen. En ervoor uitga dat in onze gemeente kinderen zijn die de Heere vrezen. Het verbaast mij eerlijk gezegd, zo'n reactie. Wat als er in onze gemeente geen klein kind zit die God vreest? Wat zegt dat over onze gemeente? Dan is er echt iets misgegaan. Dan kunnen we hier wel dopen. Maar geloven we dan niet dat er in de kerkbanken van die kleintjes zitten, waar de Heer al aan het werk is? Ik kan dat niet geloven, want God is niet zo. Ik kan het ook niet geloven met het oog op de prediking die in deze gemeente van ouds heeft geklonken. En ik wil het trouwens ook niet geloven. Ook met het oog op de andere kinderen die ook bekeerd moeten worden. De meeste van Gods kinderen worden trouwens bekeerd in hun kinderjaren en in hun jeugd. Zo vanzelfsprekend spreekt de Heidelberger Catechismus erover. Ik lees maar even verder. Niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. God zegt het hun toe. De Heer zegt niet, je mag misschien een keer. Nee, hij belooft het. Op dezelfde wijze waarop kleine kinderen je als vader aanspreken. Ja, maar u heeft het toch beloofd. Een van onze kinderen is volgende week jarig. Als ik tegen hem zeg, je krijgt dat en dat, dan moet je niet met iets anders aankomen. Dan zegt hij, u heeft het beloofd. Nou, dat bedoelt dat woordje toezeggen. Laten we bidden als een kind. Laten we bidden of God onze ja-maars, die zo leven in het hart van grote mensen, wegneemt. En dat we worden als een kind. Daar staat vervolgens in het antwoord de volgende reden. Zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond, de christelijke kerk ingelijfd worden. Ik wil even hier stoppen. Worden. Waarom moeten ze gedoopt worden? Omdat vanavond kinderen voor hun ledikantje kunnen zeggen, heren, kijk eens naar mijn voorhoofd. Ik denk even aan een anekdote gemeente. Professor Wisser in zijn levensbeschrijving. Die beschrijft dat hij in een gezin opgroeide met eenvoudige godvrezende ouders. En dat hij voor zover hij terug kon gaan in zijn herinneringen in zijn kinderjaren naar voren kon halen dat hij als jongetje van 5 voor zijn ledikantje lag, omdat moeder dat had geleerd. Met zijn vinger op zijn voorhoofd. Heren, bekeer me. U hebt het beloofd. Leren onze kinderen nog zo bidden? Leren ze het nog zo? Of geloven we het zelf? Misschien niet meer. Het gaat iets verder. Er staat niet alleen ingelijfd en van de kinderen van de ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, door het welk het nieuwe verbond, de doop, ingezet is. Dan zagen we die lijn van oud naar het nieuwe testament, Colossense 2. Heidelberger Catechismus geeft dus eigenlijk 4 redenen. Er zijn er meer, maar ik vat het samen aan het einde van deze preek. De eerste reden is heel eenvoudig, ze horen erbij. Waarom? Omdat Gods verbond met kinderen is opgericht. Daarom. Dat is de eerste reden. De tweede reden waarom kinderen gedoopt moeten worden is dat het om dezelfde belofte gaat. De tekening is anders. De betekenis hetzelfde. De derde reden is, heel eenvoudig, God heeft het beloofd. We zagen in Genesis 17 dat de Heere zegt tegen Abraham, je besnijdt. En dat Abraham dan niet zegt, ja maar Heere, kleine kinderen, waar beginnen we aan? Zo dopen wij ook onze kinderen. Dat is niet mijn keus als vader, dat ik 9 keer bij het doopvond stond. Nee, ik moest daar staan. Net als dat u daar moest staan, zo u kinderen mocht krijgen. Omdat God het beval. En ik daarom als vader en u als vader en als moeder daarop terug kan vallen. Wij hebben hier gestaan in gehoorzaamheid aan uw woord. Extra grond in de gebeden om God erop aan te spreken. Heer, het was niet mijn keus dat die kinderen gedoopt werden. Het was uw verkiezend handelen. Uw keus schuilt daarachter. Waarom heeft u dat dan laten doen? Is dat dan leeg en zonder betekenis geweest? Als u ze al zo dicht gebracht hebt in de schaduw van het kruis. Dan kan dat toch niet te vergeefs zijn. dan wilt u dat bloed toch ook toepassen aan de wanden van uw kinderziel. Daarom dopen we onze kinderen. Omdat God het beveelt, breng ze tot mij. De laatste grond die de catechismus aanhangt, is vanwege de eenheid tussen Oud en Nieuwe Testament. En wat is dat rijk, gemeente? Dat de God van Psalm 8, ik heb die psalm vanavond gezongen, ook de God van 2017 is. Dat we ook in 2017 bij het doofond mogen zingen uit de mond van zuigelingen, babytjes en kinderkens, peutertjes, heb ik mijn lof geformeerd. God is een God van kleine kinderen. Hoe groot is God daarin? Amen.